30 andere landen brengen een record hoeveelheid olie op de markt. Die komt uit hun strategische reserves. Het zijn 400 miljoen vaten olie, meldt het Internationaal Energieagentschap. Dat is ongeveer evenveel als de wereld in 4 dagen gebruikt. De extra olie moet de olieprijs omlaag brengen en de economische schade beperken. Nederland levert ruim 5 miljoen vaten met olie. De olieprijzen zijn gestegen na de aanvallen van de VS en Israël op Iran. Dat land blokkeerde daarop de Straat van Hormuz. Een kwart van de olietoevoer op de wereld loopt via die zeestraat. Spanje heeft definitief geen ambassadeur meer in Israël. De ambassadeur wordt vervangen door een zaakgelastigde. De twee landen liggen al geruime tijd met elkaar overhoop. De regering Netanyahu stoorde zich aan de Spaanse erkenning van de Palestijnse staat. Toen Israël Spanje vorig jaar beschuldigde van antisemitisme, trok Madrid zijn ambassadeur terug. En dat besluit is nu definitief. Een oud-medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid is veroordeeld tot 20 maanden cel. Hij werd beschuldigd van spionage voor Marokko, maar volgens de rechtbank is daar geen sprake van. Willen zij schuldig bevonden aan het in bezit hebben van staatsgeheime stukken. De man, Abderrahim L.M., werkte als analist voor de NCTV en werd in oktober 2023 aangehouden op Schiphol. Hij stond op het punt om naar Casablanca te vliegen met honderden vertrouwelijke documenten op zak. Bij graafwerkzaamheden bij Oudemolen in Drenthe is een aantal prehistorische grafheuvels ontdekt. Volgens archeologen zijn ze 2.000 tot 4.000 jaar oud en is de vondst uniek. In de grafheuvels zijn resten van crematies en stukjes van urnen gevonden. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Veel plekken zonnig, behalve in het oosten. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond en vannacht helder en droog bij 1 tot 5 graden. En morgen periode met zon en het blijft droog bij 11 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
De Wadden. De Vuurtoren. Het water.
En Radio Texel.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel. Radio Texel.
Heerlijke muziek. Non-stop. Non-stop. Heerlijke muziek.
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het Politieke Café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er één politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel.
But she moves like lightning and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die. Green, green grass. More than just another apple thief. Yeah, she's a genius. Watch and learn. Yeah, she sets the world on fire just to watch the sucker burn. Load it up when the sun comes down. Getaway car for two young lovers. Me and a girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover, undercover. She said, green, green grass, blue, blue sky. You better throw a party. Blue, blue sky. You better throw a party on the day that I die.
Luisteraars, u luistert naar Radio Texel. Welkom bij het Politieke Café. Vandaag is het buiten. Is het, eerst even, u luisterde naar Green Green Grass van George Ezra. En dat Green 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 heeft waarschijnlijk te maken met de partij die vandaag op bezoek is. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen spreken we hier met politieke partijen over hun plannen voor het eiland en over de keuzes die hij willen maken voor de komende 4 jaar. Het weer buiten, ik schat even hoe het weer buiten. Het weer, het is een troosteloze dag, het regent regelmatig, af en toe schijnt de zon. En het is gewoon een, nou ja, een, niet een dag zoals we het graag hebben willen. Vandaag de gast, GroenLinks. Achter de knoppen, Peter van der Struis en ik ben Aad Vergils. De gast zijn, en dan zal ik het even goed zeggen, Jacqueline Dros, Jacco Mokveld en August Wiersma.
Zeker.
Ja? Oké. Okay. GroenLinks presenteert zich op Texel nadrukkelijk als een partij die sterk inzet op duurzaamheid, natuur, leefbaarheid en een sociaal beleid voor de inwoners. Tegelijkertijd speelt op Texel, net als in de rest van Nederland, een interessante politieke ontwikkeling. Waar landelijk GroenLinks en de PvdA tijdens de verkiezingen zijn samengegaan en zelfs gezamenlijk optrekken, kiezen de partijen op Texel ieder voor hun eigen koers. Dat roept een interessante vraag op. Is GroenLinks Texel vooral een lokale partij met een eigen identiteit, of blijft de essentie toch als onderdeel, blijft het in essentie toch onderdeel van de PvdA en GroenLinks? Daar gaan we het in het eerste blok eens even goed over hebben met z'n vieren. Maar voordat we verder gaan, vertel even de luisteraars wie je bent en wat je betrokkenheid is bij Texel. Hoe ben je hier terechtgekomen? Ben je hier geboren? Ben je gevlucht? Ben je asielzoeker? Of wat dan ook?
Zal ik... bijt ik het spits af. Jacqueline Dros ben ik. En ik ben geboren en getogen op Texel. In Midden-Eierland zelfs. In een behoorlijk maatschappelijk bevlogen nest. En ik ben op mijn 17e al van het eiland afgevlogen. En ik moet heel eerlijk zeggen, in die tijd vond ik het heel erg fijn om eindelijk van het eiland af te zijn. Zo voelde ik dat. Toen ben ik lekker gaan studeren. Uiteindelijk ben ik huisarts geworden. En samen met mijn partner Jan Hoekstra heb ik hier ook 25 jaar ongeveer een eigen praktijk, huisartsenpraktijk gehad. En hij is inmiddels met pensioen, maar ik ben nog niet klaar met werken. En ik ben specialist ouderengeneeskunde geworden en werk als zodanig nu weer op Texel. En dat bevalt me heel erg goed.
Dus je bent speciaal voor mij naar Texel gekomen?
Ik ben speciaal voor onder andere jou, Aad, naar Texel gekomen. Maar je hebt je nog niet gemeld.
Nou, was ik de eerste 20 jaar ook nog niet van plan.
Nee, nou, dat lijkt me heel goed, ja.
Oké. Okay.
Ik ben Jacco Mokveld. Ik ben geboren in Delft. En ik ben via Haarlem en Spanbroek op Texel aangeland. Dus ik begeef mij langzaam maar zeker steeds noordelijker. En dat kwam omdat ik in 2016 directeur van de Bolder werd op Texel. En manager van het sociaal domein. En ik ben eigenlijk blijven hangen. Dus ik ben nu nog plakkend op Texel.
Daar doe je nog wel wat zinnigs, of niet?
Op Texel ben ik voorzitter van het Texelfonds.
Ja.
Dus in die zin, dat vind ik een hele zinnige bijzaak. Mijn hoofdtaak is directeurschap van Safir in Alkmaar. Dus ik werk 4 dagen per week aan de overkant. Ik heb, wat is het dan? Zo'n beetje 12 uur reistijd per week, hè, in mijn werkzaam bestaan. Maar, en daar ben ik leidinggevende van de organisatie die lokaal daar voor de 6 gemeenten inkomensondersteuning verzorgt, maar ook de hele reïntegratie en participatie. Dus eigenlijk wat op de Bolder en in het sociaal domein op Texel gebeurt, heb je daar ook. Maar dat is dan in opdracht van de 6 gemeenten en de 300.000 inwoners daar.
Ja, en dan 6 gemeenten rondom Alkmaar, neem ik aan.
Alkmaar, Dijk en Waard en de 4 gemeenten aan de Buurtgeurkant, ja.
Ja, ik heet August Wiersma en ik woon net iets langer dan een jaar op Texel. En ik vind het fantastisch. Helemaal geweldig. Ik heb hiervoor in Haarlem gewoond en daarvoor in Amsterdam. Ik ben opgegroeid in de Betuwe. Ik heb in de bank bezig gewerkt lang. Veel met de beleggingen. Tegenwoordig investeer en beleg ik voor eigen rekening en risico. Ik kwam eigenlijk in aanraking met GroenLinks. Dat kende ik natuurlijk al. Maar om wat te kunnen bijdragen in dit mooie eiland, en ook om snel te integreren, dacht ik, misschien moet ik in de politiek. En ik heb me aangesloten bij GroenLinks Texel. En hier ben ik.
Oké, daarvoor niet in de politiek gezeten?
Nee.
Dus als je in de raad komt, mag je dat allemaal van het begin af aan gaan
zeker. Ervaren? Ja, het is nieuw. Ja.
En op de vraag wie is Wiersma, daar weten inmiddels al een aantal Tesselaars een antwoord op.
Ja, dat zullen wel die beleggers zijn die dat weten, of niet?
Nou ja, in de omgeving van de Koksdorp, daar manifesteert hij zich ook aardig.
Kijk, ik zag wel dat jullie toch weer... het eiland wordt langzaam versierd met uitingen van politieke partijen. En ik zag dat bij meneer Vlaming in de tuin ook al een mooie GroenLinks ding staat. Dus... hulde daarvoor. Ja. Maar we gaan even naar de inhoudelijke vraag. Hè?
Mm-hmm.
En ik ga het doen zoals ik het bedacht heb. Hè? Want ik heb daar gevoel bij. Hè? GroenLinks Texel heeft ervoor gekozen om als lokale partij verder te gaan. Want dat ben je, hè, als je niet aan de PvdA aansluit in mijn ogen. Ja, toch?
Ja, dat zou je kunnen zeggen.
Waarom was dat nodig? Dat is even waar ik antwoord op wil hebben. Hè?
Ja. Dat antwoord is eigenlijk heel simpel. Dat was nodig omdat de PvdA niet samen deze verkiezingen in wilde.
Nou, dat is een helder antwoord.
Ja.
Dan ben ik benieuwd wat de PvdA vrijdag tegen mij gaat zeggen. Ja, toch?
Zeker.
Dus ja. Als jullie mee zitten luisteren, dan weet je dat vast.
Die vraag gaat komen. Ja. Ja.
Maar wat betekent die keuze? Ja, dat is eigenlijk geen keuze voor jullie, hè? Maar wat betekent deze beslissing van de PvdA concreet voor jullie politieke koers op Texel?
Nou ja, in ieder geval dat we ons voor deze lokale verkiezingen ook als GroenLinks presenteren dan natuurlijk. En niet als iets gezamenlijks. Maar in de afgelopen periode, zoals je weet, hebben we wel gezamenlijk in de coalitie gezeten, samen met Texels Belang. En hebben we ook veel... mooie plannen ook in gezamenlijkheid tot stand gebracht. En zijn er ook heel veel moties vanuit de gemeenteraad door ons beiden ondersteund of ingediend, zeg maar. Dus in die zin hebben we nog steeds... We hadden veel overeenkomsten, we hebben nog steeds veel overeenkomsten. En dat zal in de toekomst, denk ik, niet anders zijn.
Ja, maar de diepere achtergrond achter deze vraag, zal ik hem dan maar even rephrasen zoals het heet, hè? Ga je als GroenLinks dadelijk gewoon, als je buiten de deur hulp nodig hebt, ga je naar de PvdA GroenLinks in Den Haag? Of hebben jullie nog een eigen afdeling in Den Haag zitten die je ondersteunt? Hè? Want al die landelijke partijen, die worden gesteund door partijen in de provincie, door partijen in Den Haag. En dat heeft Hart voor Texel en Texels Belang bijvoorbeeld niet.
Mm-hmm.
Nou, volgens mij is het een heel tijdspad, hè, voor het samengaan van PvdA en GroenLinks. En dat betekent ook dat... dat er in de komende 4 jaar, want het is, het is de laatste keer dat bij deze verkiezingen dat je apart mee kan doen.
Ja.
Dat in de komende 4 jaar eigenlijk al heel snel al allerlei samenvoegende bewegingen zullen zijn.
Oké.
En nu is dus zeg maar landelijk, zowel als PvdA als GroenLinks gaat nu naar hetzelfde bureau, zeg maar, om als je eventueel ondersteuning nodig hebt. Maar er zijn dus nog bepaalde stromen gescheiden en bepaalde dingen gaan al samen.
Ja. Nou moet ik heel eerlijk zijn dat PvdA en GroenLinks waren voor mij altijd twee autonome partijen. Dus ik heb daar wel eigenlijk met belangstelling heb ik die, die samenvoeging in de, in, op landelijk niveau gevolgd.
Mm-hmm.
Maar in hoeverre blijft het gedachtegevoel van GroenLinks landelijk nog een rol spelen voor jullie? Of is er geen gedachtegoed GroenLinks meer?
Ja, natuurlijk wel. En ik denk dat het ook heel leuk is, het landelijk proces, hè, waar August naar verwijst. Daar, is, daar hebben werkgroepen van beide partijen gewerkt aan het schrijven van een gezamenlijk programma. Dat is inmiddels ook klaar, landelijk. De naam is natuurlijk nog niet benoemd, hè. Dat is een soort sluitstuk. Maar alle zaken die nou ja, in de ene en de andere partij belangrijk werden gevonden zijn, dus als het ware samengevoegd. En ga er maar vanuit dat beide partijen ervoor gezorgd hebben dat de kroonjuwelen van twee kanten op die mooie nieuwe kroon terechtkomen straks.
Ja.
En als die dan een naam krijgt, dat iedereen zich daaraan gecommitteerd voelt. Je hebt natuurlijk ook gezien dat er dan ook altijd, nou ja, laten we zeggen, de wat meer hardcore leden van de ene of de andere partij natuurlijk dan wel zich roeren. Dat hoort er ook bij, hè, bij zo'n fusieproces. Je moet natuurlijk toch samen door één deur. Maar landelijk is dat eigenlijk al klaar. En is het toewerken naar een feestelijk moment in de zomer waar het allemaal elkaar in de armen valt.
Ja, en als je het heel simpel zegt, dan zou je kunnen zeggen dat GroenLinks vooral groen en sociaal is. En dat de PvdA vooral sociaal en groen is. En ja, dat vindt elkaar prima.
Ja, maar als ik ook naar de landelijke politiek geluisterd heb, hè, en ik was niet van plan om het over landelijke politiek te hebben, maar in dit geval ontkom ik er niet aan.
Mm-hmm.
Kijk, en ik weet het ook niet, want ik heb het nog niet gevraagd aan de PvdA, maar er zijn natuurlijk mensen die daar gewoon die dat gewoon niet leuk vinden, PvdA GroenLinks samen.
Klopt.
En zou het een vorm van angst zijn van de PvdA dat die die linkse lui overstappen naar de SP?
Misschien, maar ik denk dat je dat inderdaad echt aan de PvdA moet vragen.
Maar dat is natuurlijk een nieuwe speler op het veld op Texel, hè, dit jaar.
Ja.
Zeker, ja. Ja.
Oké.
Okay. En die heb je al gesproken, toch, de SP?
Ja, maar die heb ik deze vraag niet gesteld. Ik had in mijn eigen spelregels geschreven dat we het niet over andere partijen gaan hebben.
Oké, okay. Nou, dat is het dadelijk.
Ik heb ook gezegd, we gaan andere partijen niet afvallen. Maar het is natuurlijk, dit is natuurlijk een hartstikke populair onderwerp op het ogenblik. GroenLinks, PvdA, waarom gaan ze niet samen? Dat was de eerste vraag die ik kreeg.
Ja.
Ja.
Nou, ik denk, dan moet ik dat maar eens even doorbeduren.
Ja, dat is een goede vraag.
Ja.
Muziek.
Thank you.
Goedemiddag luisteraars. U luisterde naar Sweet Freedom uit 1986 van Michael McDonald. En waar je die nou weer gedaan gehad hebt, Peter, dat zal wel uit de bibliotheek komen. We gaan verder met GroenLinks. Het volgende onderwerp, ik heb dat altijd proberen dat krachtig en kort en krachtig te benoemen. Meer participatie versus bestuurlijke slagkracht. GroenLinks wil meer burgerparticipatie, meer overleg en meer betrokkenheid van inwoners. Maar dan denk ik bij mezelf, meer participatie, kan dat de besluitvorming vertragen. En mijn vraag is dan ook, hoe voorkomt GroenLinks dat meer participatie leidt tot langere besluitvorming?
Lijkt me een hele leuke voor Jacco.
Oké.
Ja, ik denk dat de kwaliteit van de besluitvorming toeneemt op het moment dat je mensen erbij betrekt. En dat is niet onmiddellijk op basis van snelheid, maar wel op basis van acceptatie. En ik denk dat door ook al die perspectieven te kunnen delen, er misschien in het begin wat vertraging zou kunnen ontstaan, omdat je dan wat langzamer moet starten. Je hebt meer mensen die je moet betrekken, informeren, bijpraten, de ins en outs. Het zit vaak toch wel wat ingewikkelder in elkaar dan dat het ogenschijnlijk lijkt met thema's. Maar op het moment dat je dan met elkaar in zo'n proces zit, ja, dan heb je ook gelijk iets aan draagvlak gedaan en je hebt je communicatiedoelstellingen voor een deel al kunnen halen, waardoor uiteindelijk de implementatie van besluiten echt wel sneller kan gaan.
Ja, maar dan denk ik daar weer over naast burger en dan denk ik, oké, dit is de vijfde bestuurslaag die we geïmplementeerd hebben. Want vroeger was het makkelijker, hadden we het Rijk, Provincie en Gemeente. Toen hadden we het Rijk, Provincie, Veiligheidsregio, waar we met z'n allen weer in moesten, iets kleiner dan de provincie en de gemeente. En dan heb je nu de gemeenteraad, hè, want ik vind toch dat het bestuurlijk orgaan is van de gemeente. Plus het burgerberaad heet het, hè? Of een andere.
Ja, inwonersberaad.
Ja, inwonersberaad.
Is hetzelfde, ja. Ja. Maar je gaat niet elke vraag natuurlijk aan de inwoners leggen en voorleggen. En je hoeft ook niet voor allerlei onderwerpen een inwonersberaad te doen. Want een inwonersberaad is natuurlijk best arbeids- en tijdsintensief. Maar je zou ook meer aan digitale panels kunnen denken. Of aan dus wat kortere peilingen, zeg maar.
Ja. Ja, ik vind het goed. Ik bedoel, jullie wensen.
Maar hij sluit ook wel aan, vind ik. Oh, hij sluit ook wel aan bij hoe ook een beetje in de samenleving dit soort dingen nu werken. Ik denk dat wij toch allemaal met elkaar zien dat de inwoner, de burger, de mondigheid, het individualisme daarbinnen ook wel vraagt om andere vormen van bestuur. Hè? Waarin misschien in 1960 de minister-president vanuit de Ivoren Toren in Den Haag kon bevelen hoe het ging. Ja, die tijd is echt voorbij. Dus, en ik denk ook dat het een misvatting is om te denken dat alle zegen van boven komt. He, dat moeten we natuurlijk ook niet vergeten. Dus dat je met elkaar in een samenleving de handen ineens slaat, maar dus ook op elementen met elkaar eens het goede gesprek voert. Ik vind dat eigenlijk een heel positief ding. Ik heb daar zelf behoefte aan. En ik denk dat eigenlijk iedereen dat graag wil.
Ik heb ook niet gezegd dat het niet positief is. Maar het is wel zo dat de maatschappij is veranderd. Hè, en laten we elkaar geen gekke rekening noemen. Als je tegenwoordig in de raad wat zegt, dan heb je, en het valt verkeerd, dan heb je binnen een half uur, of wat, soms binnen 10 minuten, heb je een zee van commentaar op TikTok, WhatsApp, Facebook. Dus de wereld wordt beïnvloed door allemaal eenlingen die wat roepen op de social media, terwijl ik toch van de mening ben dat je als partij dat meer in je achterban moet zoeken. Wat vind je achterban ervoor? Daar sta je voor. Ja, toch?
Ja, ook natuurlijk. Hè. Daar heb je je steunfractie voor en je leden. Maar je kan natuurlijk juist daarom, hè, vanwege de huidige sociale media, is het goed om inwoners meer echt te laten participeren. Want die mensen die op de sociale media zitten, dat zijn vaak inderdaad de eenlingen. Hè? Dat weten we op Texel inderdaad ook. Dat sommigen heel actief zijn, zeg maar. En dat, persoonlijk zit ik niet op Facebook bijvoorbeeld. Dus mij ontgaat dat als ze dan op mij zouden reageren. Maar als je echt dus een duidelijker mening wil hebben van een meer de groep inwoners of een bepaalde groep inwoners. Want het kan ook bijvoorbeeld over een dorp gaan of over een bepaald gebied of over een bepaalde beroepsgroep zou het kunnen gaan. En daar kan je je dan veel beter op richten.
Ja, en dat overkomt ons allemaal, hè, want wij werden maandag ook of zondag fijntjes afgekraakt door een of andere vent op Facebook. Die vond het allemaal maar oudbollig wat we deden.
Nou, er zit een knop op de radio volgens mij, dus...
Ja, die hebben wij ook, de gele schuif, hè, als het te gek wordt gehad. Nee, maar even het laatste vraag over dit onderwerp, hè. Wanneer moet de gemeente volgens GroenLinks een beslissing nemen, ook als er geen volledige consensus is?
Die vraag snap ik niet helemaal. Wanneer?
Nou, als je kijkt naar het laatste inwonersberaad, dan zijn er toch behoorlijk wat dingen besloten, als ik dat zo mag zeggen. Mm-hmm. Waar het inwonersberaad gewoon toch wel een andere mening over had. En wanneer doe je dat? Wanneer ga je, nou, laat ik het anders stellen. Wanneer ga je dan met het inwonersberaad mee? Ja. En wanneer zeg je als gemeente, we gaan dit doen?
Volgens mij hebben we heel goed naar het inwonersberaad geluisterd. En zijn we ook bezig met bepaalde beslissingen of richtingen die zij hebben aangegeven. Om dat nu, zeg maar, daar beleid op te maken en dat uit te voeren. Maar aan de andere kant, er is natuurlijk ook altijd weer nieuwe informatie. En dat is op dit vlak, hè, want zij waren bezig met het energievraagstuk. Juist op dit vlak is er heel veel informatie en inzichten daarna gekomen, die dus niet meegenomen hebben kunnen worden in dit inwonersberaad. En je bent natuurlijk je kan alleen maar een verstandige bestuurder zijn als je wel met die nieuwe informatie ook weer dealt.
Ja, dat ben ik met je eens, maar je zegt het nu en over 5 minuten hebben we een nieuwe informatie.
Ja, maar dat... Ja.
Ja.
Maar het gaat natuurlijk
het
om...
Het ging mij over het half procentje van iets wel door laten gaan of niet door laten gaan. En dan denk ik bij mezelf, als je bestuurder bent en het is 66,5% en het moet 67 zijn. Nou, dan zou ik de Europese marge van 10% aan houden, zeg ik, we doen het.
Ja, maar weet je... Daar heb je wel gelijk in, maar... Het punt is dat je natuurlijk dat er 15 raadsleden zijn en verschillende partijen. En daar wordt dus verschillend over gedacht. Dus
ja,
wij kunnen er samen hetzelfde over denken, maar we zijn met z'n 15. Hè? En dat bepaalt het aantal wat ermee gedaan wordt.
Nee, in dat geval ging het niet over wat de raadsleden van vonden. Het ging erom wat er naar voren voorgesteld wordt aan de raad over wat er moest gebeuren. En er was dat ding, volgens mij ging het over, ik weet niet, over windmolens of zo, het ging ergens over. Maar ze kwamen 0,5% tekort en toen zei je, ja, nou, je hoeft het niet aan de eisen. Dan, ja.
Ja, maar dat zou je natuurlijk met die nieuwe inzichten, zou je dat wel anders kunnen pakken.
We gaan het over een heel ander onderwerp hebben, want we kunnen... Hoe laat is het? Nou, nog 1 minuut. Doe maar muziek.
Het Wadden weerbericht.
Vandaag begint de dag in het Waddengebied met opklaringen. Maar al snel trekken er vanaf zee wolken binnen. In de loop van de ochtend en middag vallen er enkele buien, maar tussendoor blijft er ruimte voor wat zon. De temperatuur ligt rond 7 graden, maar door de stevige wind voelt het frisser aan. Deze wind komt uit het noordwesten, kracht 5 tot 6. Kortom, ook op Terschelling een frisse dag met wisselvallig weer, met buien, kans op zon en een stevige noordwestenwind.
Meer weten? Ga naar waddenomroep.nl.
We'll see the people of the world. there's music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night. 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 So give me the night. All this music in the air and lots of love and everywhere. So give me the night.
Luisteraars, terwijl u naar de laatste noten van meneer George Benson luistert, Give Me The Night, gaan wij verder met GroenLinks. En we gaan het nu hebben over toerisme en leefbaarheid. Eerst wel even de korte intro en dan de vragen. GroenLinks wil meer grip op toerisme, drukte beperken en duurzame toerisme. Maar, en dat is dan weer mijn maar, die ik er altijd achter zet, toerisme is de belangrijkste economische motor van Texel. Texel leeft economisch voor een groot deel van toerisme. Hoe voorkomt GroenLinks dat de beperkingen op het toerisme de economie raken?
Maar ik hoor je het woordje beperkingen in je vraag zetten, toch?
Ja.
Wij gaan niet per se voor beperkingen.
Wij gaan
vooral voor veranderingen. We vinden dat het toerisme wat eerlijker mag. He, dus vandaar dat wij bijvoorbeeld graag willen dat er meer bewonersprofijt is van het toerisme. Dat Tesselaars, niet alleen maar de ondernemers die in de toeristische sector werken, maar gewoon alle Tesselaars meer profijt hebben van het toerisme. En dat kan je dan doen door bijvoorbeeld culturele en sportactiviteiten gratis of bijna gratis te maken. Of voor bepaalde groepen gratis te maken. Maar ook door goed te investeren in onze cultureel erfgoed, waar we ook het nodige van hebben, zowel boven water als onder water. En wat wij ook graag willen is dat er wel de mensen die met een smallere beurs ook nog steeds vakantie kunnen vieren op Texel. En een van onze redenen daartoe is om een gedifferentieerde toeristenbelasting te gaan heffen. He, dus dat je niet iedereen hetzelfde vaste bedrag laat betalen. Dus degene die bij de kampeerboer staat voor 25 euro, dat die ook 2,60 betaalt. En degene die een luxere hotelovernachting heeft of in een duurder huisje zit, van pak een beet tussen de 80 en de 120 per nacht, dat die ook maar 2,60 betaalt. Maar dat het wat eerlijker verdeeld is.
Ja. Dat eerste, dat kan ik me levendig voorstellen. Hè. Dat is degene die met de tent komt op de camping, dat je die wat minder laat betalen. Aan de andere kant, als je een huisje van 3500 euro in de week kruipt, dan maakt die 2,75 echt helemaal niks meer uit. Maar de toeristenbelasting op Texel is natuurlijk wel bizar laag. Als je in Amsterdam komt en je kruipt in een hotel, dan zeggen ze, nou meneer de Vrils, het hotel, dat kost je goedkoop hotel 79 euro. En dan moet ik betalen, 93. Dan zeg ik, waar heb ik allemaal aan te danken? Nou, stadsbelasting, toeristenbelasting. Dus dat is al heel erg laag, hè, die toeristenbelasting.
Onze toeristenbelasting.
Ja, ja.
Ja. Nou ja, dat is dus net hoe je het bekijkt. Voor sommigen is het laag. Met name degene die in een duurdere accommodatie zitten. Maar voor degene die niet in een duurdere accommodatie zitten, is het best natuurlijk een aardig bedragje.
Ja, maar ik zou het ook om kunnen draaien. Want misschien ben ik niet zo heel erg duidelijk. Ik heb natuurlijk ook tegen het mensen in de camping op de tent zeggen van oké, 2,25 per nacht. En degene die op 3500 euro in de week zit, zo'n tientje.
Nou ja, dat we het doen eigenlijk, als we het procentueel doen. Ja, als we procentueel doen, is dat eigenlijk wat we willen. Ja. We willen het dus lager maken voor de lagere tarieven. En dan wordt het automatisch hoger voor de hogere tarieven. Dus je zei het niet zoveel, maar als je met z'n vier op vakantie gaat en je blijft hier een week, dan is het dus 4 keer 62 dagen, 70 euro. En voor de kleine beurs is dat wel geld. En voor degene die voor 3500 euro hier in huis komt huren, maakt het niet zoveel uit. Dus vandaar de differentiatie. Dus het wordt minder voor de
ik begrijp. Maar wat u zegt ook is dat u vindt dat. Waarom valt mijn scherm uit?
De toeristenbelasting is niet betaald.
Je hebt de toeristenbelasting niet betaald.
Nee, maar wat ik me. Wacht even hoor. Ja, ik heb hem weer. Je zegt ook dat je wil de toeristenbelasting besteden aan cultuur en aan sport, hè? En er zijn natuurlijk best wel heel veel sportevenementen op Texel die ook overnachtingen genereren. Er zijn alle meerdaagse evenementen die komen naar Texel en die moeten overnachten, die moeten toeristenbelasting betalen. Vind je niet dat soort dingen gewoon gelijk terug moeten vloeien naar de sportverenigingen? Want daar komen we dadelijk nog op terug, sportverenigingen. Die hebben niet allemaal even makkelijk op het eiland. Vind je dat daar meer geld aan besteed moet worden?
Nou, in zijn algemeenheid zijn wij erg voor het ondersteunen van sport en cultuur. Ja, dus, maar of dat nou precies op de manier moet zoals jij voorstelt, daar ga ik niet gelijk bevestigend op antwoorden, zal ik maar zeggen. Maar
het mag
zeker meer ondersteund worden, zonder meer, ja.
Nee, maar het is ook niet zo dat de gemeente met een lijstje bij de sportvelden moet gaan staan van slaap jij hier, slaap jij hier niet. Maar ze weten best wel wat er, zeg maar, ze hebben best wel kerngetallen van wat er gebeurt op het eiland. En daar zou je, als je kijkt naar de ondersteuning van sportverenigingen, zou er best wel in mijn ogen wat geld bij mogen.
Nou ja, wij hebben als eiland hebben we natuurlijk een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat we de voorzieningen goed op orde hebben. Want dan hebben we hebben te maken met vergrijzing. We moeten zorgen dat mensen blijven, dat gezinnen blijven. En dus moet ook sport en cultuur een plek hebben. En in dat opzicht heeft de gemeente en de gemeenteraad in ieder geval een faciliterende rol om te zorgen dat op orde is.
We willen
dat gezinnen en dat mensen hier willen blijven wonen. Want we hebben ze nodig voor het eiland, voor zorg, maar ook voor toerisme, voor van alles. Voor banen, voor dingen.
Ja. Oké, maar we gaan terug naar het partijprogramma. Jullie pleiten. Dat gaat hier niet goed hoor. Jullie pleiten voor basisindicatoren om drukte en leefbaarheid te meten. Hoe zou dat in de praktijk moeten werken?
Ja, voor balansindicatoren.
Zijn het of niet?
Nou, nee.
Ik zei basisindicatoren, maar ik bedoel balans.
Ja. Nou, dat is niet zo heel moeilijk, eerlijk gezegd. Zoals je weet hebben we al elke 2 à 3 jaar een belevingsonderzoek onder inwoners. En daar kan je heel goed eigenlijk die balansindicatoren uit destilleren. En je moet natuurlijk in gezamenlijkheid, dus als gemeente, maar bijvoorbeeld ook als VVV... die hebben al cadeau Texel bijvoorbeeld, waarin ze ook al naar allerlei indicatoren of in ieder geval onderwerpen kijken. En samen met de ondernemers en samen met de inwoners moet je bepalen wat dan die indicatoren zijn die je belangrijk vindt om te weten hoe goed je in balans bent, zeg maar. En als je dan vindt dat je uit balans bent, dan moet je op dat specifieke wat dan uit balans is, moet je kijken of je dat, hoe je dat dan gaat corrigeren. Dan moet je dan beleid op uitvoeren. En als het goed in balans is, nou, dan hoef je daar niks aan te wijzigen. Maar dat je dus niet iets heel groots over alle kanten doet, maar dat je gewoon veel selectiever, zeg maar, je beleid kan bepalen.
Ja.
Vandaar ook dat wij zijn ook niet per se voor minder toerisme, maar we zijn wel voor toerisme wat beter in balans is.
Ja, een paar jaar geleden zat ik veel in de auto, tegenwoordig niet meer. Tegenwoordig maak ik alleen maar gebruik van Teams, de video, lekker goedkoop en niet zoveel rijden. Maar een paar jaar geleden zag je langs de snelwegen, met name in de omgeving van Amsterdam en Haarlem en zo, zag je grote billboards, reclame worden met vakantie op Texel. Tijdje geleden, een jaar geleden denk ik ongeveer, of 8 maanden geleden, had iemand heeft duidelijk naar de pers gecommuniceerd dat het te druk was op Texel. En wat vinden jullie daarvan?
Ja, dat is allemaal emotie natuurlijk. He, dus mensen die zeggen het is te druk, hebben daar een emotie bij. En mensen die zeggen nee hoor, het is hartstikke rustig, want waar ik woon zie ik nooit wat. En dat is denk ik precies wat Jacques bedoelt. Op het moment dat je dat gewoon veel beter gaat proberen te meten, dan haal je een beetje de emotie uit de discussie en kan je op wat feitelijkere informatie een goed beleid maken. Want als je beleid maakt op emoties, eerlijk gezegd, denk ik dat je dan gaat zwabberen. Dan ga je de ene keer die kant op en de andere keer die kant. Dus zorg er nou maar voor dat je gewoon goed samen in beeld brengt. En echt samen, hè. Dat is niet dat de gemeente dat op haar manier doet en dat dan top het op hun manier doet en de VVV. Ga nou samen met elkaar bepalen, wat zijn goede indicatoren? Kunnen we die ook meten? Is dat een beetje realistisch? Is dat niet heel veel werk en heel veel gedoe? En op het moment dat je daar het over eens bent en de uitkomsten respecteert, ga je verstandig, rustig met elkaar kijken, wat zijn goede beleidsstappen? En die emotie die eromheen zit, die maakt het vaak ingewikkeld, denk ik.
Ja, en dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat je ontdekt met die balansindicatoren dat het, ik noem maar eventjes wat, in een bepaald dorp hartstikke druk is om te parkeren. En dan zou je kunnen kijken van oké, daar zit dus kennelijk een knelpunt, maar ergens anders niet. Hoe kunnen we dat knelpunt daar dan proberen te beïnvloeden, zeg maar? Dus je kan veel gerichter je beleid dan sturen.
Ja, maar als ik om me heen kijk, ik woon aan de poort van Texel.
Mm-hmm.
Ik zie alles voorbij komen. Van 's morgens 6:30 tot 's avonds 9:00, want dan worden ze rustig. 10:00 loopt de boot nog een keer leeg. En toen ik hier pas kwam wonen, en ik woon hier iets langer dan een jaar. Toen ik hier pas kwam wonen, toen was het echt op vrijdag en zaterdag en op maandagochtend was het mega druk. Hè. Maar tegenwoordig is het ook dinsdagmiddag om 14:00 dat er 30 caravans en alles van de boot afkomt. Nou, het enige voordeel van Texel is dat wij natuurlijk toeristisch beperkt zijn door het aantal bedden. Wij gelukkig geen last hebben van het Efteling-effect. Want het Efteling-effect noem ik van als we in de Randstad 's morgens de vaders en de moeders aan tafel zitten met de kinderen en ze roepen wat zullen we vandaag gaan doen en ze roepen allemaal we gaan naar de Efteling. Nou, er staan ineens 100.000 lui in de Efteling. Nou, dat kan bij ons niet. Dus ik denk dat de drukte die ervaren wordt op Texel meer de drukte is in het dagelijks leven. En dan heb ik het over de parkeerproblemen bij de Albert Heijn, zaterdagsmiddags om 14:00 en dat soort dingen. Mm. En ik denk dat je
En niet alleen dat hoor. Maar ook, wat denk je ervan als jij in een wijkje woont in Den Burg bijvoorbeeld, waar 12 huizen staan of 15 huizen, waar 3 ervan B&B's hebben met 3 kamers. Dan kan je thuis. Ja, ja. Dan heb je toch ook echt een parkeerprobleem.
Ja, ja, je zijn er wel meer. Je hebt ook van die lui die op een tomtom naar Den Burg gaan en gewoon domweg de tomtom volgen met een camper van 8,5 meter door de Warmoestraat gaan of zo.
Ja, ja, precies. Ja. Ja,
hè? Ja. Dus maar dat kun je allemaal tussen, denk ik, reguleren. Hè? Daar kun je maatregelen tegen treffen.
Zeker, maar dan moet je wel weten waar de problemen zitten en wat de problemen zijn. En dan moet je dat wel met elkaar ook eens zijn, dat je daarop gaat sturen, zeg maar.
Maar zijn dat geen aspecten, vragen voor het mobiliteitsplan?
Ook, onder andere. Maar kijk, het mobiliteitsplan gaat over mobiliteit, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet het enige waar. Dat wat ik zei over parkeerdrukte in wijken waar veel B&B's zijn bijvoorbeeld. Dat heeft niks met mobiliteitsplan te maken.
Ja, maatregelen nemen. En volgens mij staat ook in jullie verkiezingsprogramma. Weet ik niet zeker, dus ik doe het uit mijn hoofd nu. maar parkeren in de randen van het dorp of in de buitenwijken, hoe noemen jullie dat?
Ja, aan de randen van de dorpen. Ja, ja zeker. Maar we hebben natuurlijk ook al met elkaar afgesproken met die nieuwe B&B-regels. He, als in de eerste uitvoeringsagenda van het toeristisch toekomstplan, dat mensen met een B&B er ook voor moeten zorgen dat de mensen die bij hen zijn kunnen parkeren op hun terrein.
Ja.
En niet dus op gemeentelijk gebied, zeg maar.
Maar dat wordt natuurlijk moeilijk in dat straatje met 15 huizen.
Zeker. Dat betekent dan misschien dat je geen... Dat je misschien maar één kamer B&B kan doen in plaats van twee. Of dat je moet zeggen tegen je gasten, je kan je auto wel parkeren, maar dat kan niet bij ons, maar aan de rand van het dorp. En hoe erg is dat?
Ja, maar je mag parkeren.
Nou, ik dacht toch ook nog een ander aspect, hè, want het ging over toerisme in balans. Hè, dus dit gaat dan over de parkeeroverlast en de auto's. We waren gisteren in de Koksdorp, in het Eilandshuis. Wij gaan in gesprek, hè, met inwoners om te vragen, joh, waar maak je je druk over en wat wil je ons meegeven? Wat daar ook wordt verteld is dat die mensen zien ook hun omgeving, ook in de Koksdorp natuurlijk veranderen. Hè. Ze zien dat de accommodaties, hè, die vroeger een beetje hutachtige afmetingen hadden, inmiddels kasteelachtige afmetingen beginnen te krijgen. Dus ook dat is een aspect van groeiend toerisme, dat er natuurlijk steeds op zoek wordt gegaan naar de rek en de ruimte die er zit in afstand tot de openbare weg, of de hoogte die het mag zijn, of het wel of niet in het zicht mag zijn.
En de totale verstening.
En dat je daar dus ook met elkaar, dat is ook een ander aspect van een ander soort type overlast, of in ieder geval een soort verandering van de horizon, die niet onmiddellijk betekent dat het is goed of slecht, maar waar je wel enige grip op wil houden, omdat je uiteindelijk toch ook niet naar een soort situatie toe wil, dat je een soort witte flats aan de kust krijgt, een soort Tormolinos uiterlijk.
Ja. Ja, maar deze ontwikkeling is natuurlijk wel een gevolg van de economische groei, noem ik dat maar. Hè? Ja. Ik bedoel, als laten we gewoon heel eerlijk zijn, als een campingbaas op zijn camping waar je nu 40 tenten hebt staan, 10 burgerloos van €3500 neer kan zetten, dan weet ik wat er gebeurt.
Ja, maar ik weet ook, hè, als je nu gaat vragen aan mensen in Venetië, in Barcelona, in grote steden als Parijs, joh, dat toerisme, hè, dat is lekker uit de hand gegroeid. He, daar heeft de markt het allemaal geregeerd. Wat vinden jullie er eigenlijk van? Heeft iedereen het idee, daar hadden we eigenlijk eerder op moeten ingrijpen. En ik denk, op Texel is dat echt nog niet te laat. Het loopt hier echt niet uit de hand. Maar laten we wel proberen grip krijgen op die thema. Want we willen dat niet, toch?
Nee, maar dan is mijn vraag, hè. Hoe denkt GroenLinks daar dan ook grip op te krijgen? Hè? Gaan jullie initiatiefvoorstellen doen? Beperkingen gewoon opleggen?
Wat we net zeiden.
Bestemmingsplannen wijzigen. Want daar gaat het allemaal op neerkomen. Want uiteindelijk gebeurt het in Nederland omdat het mag.
Ja maar goed, daarom willen we dat dus heel zorgvuldig doen. Dus je stelt met degene die daarover gaan, die daar belang bij hebben, stel je die balansindicatoren vast. En ook waartussen dat dan zich mag bewegen, zeg maar. En als je daar elk jaar of zo, stel ik me dan voor dat je kijkt, hè, naar afloop weer van het seizoen, hoe je op die balansindicatoren hebt gescoord. En als je daar dan buiten de lijntjes komt, ga je kijken welk beleid je daarvoor af kan spreken om het weer binnen de lijntjes te krijgen.
Wordt dat een taak van de politieke partijen, of vind je dat een taak van de gemeente wordt?
Nou ja, het is... je bedoelt om die balansindicatoren...
Ja.
Ik denk dat het moet zeker ook uit de gemeente komen. Hè? Dus uit de, maar dat is dan ook de politiek. Maar zeker ook uit ondernemers en ook uit inwoners. En ook, dus degene die... En ook uit natuurbeheerders.
Ja.
Hè? Gewoon de groepen die daarover gaan.
Ja, en ik wil er ook aan toevoegen. Hè, want het is echt niet zo dat wij nu denken dat er alleen maar ondernemers op Texel bezig zijn om het uit de hand te laten lopen. Er zijn heel veel ondernemers die prima snappen dat de aantrekkelijkheid van Texel juist te maken heeft met het ook houden hoe het voelt en hoe het is.
En daar zitten gewoon mensen die ook vanuit ondernemersbelang juist snappen dat je het ook gewoon moet helpen bewaken. Maar
het is ook niet voor niks dat we met elkaar die kernwaarden een paar jaar geleden hebben vastgesteld. Ja. Hè? Rust, ruimte, natuur, landschap, nachtelijke duisternis. Ja.
Hey, maar dat laatste wat je zei, daar ben ik met je eens. Hè. Natuurlijk zijn ondernemers daar... die houden daar natuurlijk rekening mee, want dat is ook een vorm van voortbestaan van de ondernemingen. Alleen ik denk dat ondernemers toch regelmatig in een spagaat zitten als ze moeten kiezen tussen wat ze zeg maar zelf het beste voor het eiland vinden en wat moet gebeuren onder de rode streep. Hè? Want daar zie je dat. Dat is gewoon het probleem. En, wat ik van Texel natuurlijk ook al vaker gezegd heb. Kijk, Texel heeft één uitdaging altijd.
En dat is eentje maar.
Nee, de hoofduitdaging. Oh, laten we dat zo zeggen. De hoofduitdaging van Texel is dat ze elk jaar meer geld moeten verdienen met dezelfde hoeveelheid bedden. Want iedereen wil zijn inflatie gecorrigeerd hebben, wil zijn energieprijzen. Dat moet ergens verdiend worden. Hè? Is niet gratis, wordt niet gebracht. Dus je ziet dat de prijzen op Texel stijgen. En als je nu kijkt, en ik noemde het net al, huisje die voor 3500 euro verhuurd worden per week. Dat wordt die ondergang. Want voor 3500 euro ga je 3 weken naar Egypte met alles erop en eraan. Of naar Barcelona, of naar Venetië.
Nou, je bevestigt eigenlijk de cijfers van Cadeau Texel. Ja. Die eigenlijk zeggen, de prijs-kwaliteit verhouding op Texel is langzaam maar zeker procentpuntje voor procentpuntje aan het dalen. Ja. Texelaar, waak voor uw zaken, wordt er dan wel eens her en der geroepen. En ik denk dat je een goed punt hebt. En dat is de reden waarom je er ook invloed op moet willen uitoefenen. Ja. Om dit met elkaar in balans te houden. Want als je kan dit niet als individuele ondernemer op je eigen houtje doen. Dat moet je dus met elkaar doen in samenhang. En dat is precies waar GroenLinks Texel voor staat.
Ja.
Dus goed punt, Aad.
Ja, zeker.
Ja, maar dat is dan heb ik toch zoiets goed antwoord. Maar het is geen antwoord op mijn vraag. Ja. Want hoe gaan we dat doen, hè?
Moeten we het even terugluisteren zo tijdens de muziek?
Hoe gaan we het doen? Ik heb begrepen dat voorvader hebben afgesproken dat er maximaal 45.000 bedden op Texel mogen zijn.
Ja.
We hebben geen idee. We hebben geen idee hoeveel bedden er echt zijn. Dus laten we dat eerst eens meten.
Ja, maar dat is ambtenaar. Hoe zeg ik dat netjes? Dat is gewoon laksheid.
Van?
Nou, met name van de gemeente. Ik bedoel, als je in deze tijd, hè, met alle big data die we om ons heen hebben. En ik heb dat, ik heb vroeger ook wel eens in de politiek gezeten, heb ik dat geprobeerd. Dan zei ik tegen TSO, geef mij nou eens een lijstje, hè, met wat er allemaal naar Texel komt. En dan roept de TSO, nee, dat doen we niet, meneer Vergils. Waar heb je dat voor nodig? Ik zeg, nou, zeg, ik wil wel eens het aantal autootjes, hè, wil ik afzetten tegen het aantal bedden en toeristenbelasting. Hè? Want als je al die dingen aan elkaar koppelt, dan kom je er vanzelf.
Mm-hmm.
Maar ik ben bang dat er op Texel toch wel een paar lui zijn die bed en breakfast hebben en dat vergeten op te geven. En niet omdat ze crimineel willen zijn, maar ja, die vergeten dat gewoon.
Maar dan heb je dus met elkaar de politieke wil nodig, ja, vanuit de raad, om je gezamenlijk in op te trekken, te zeggen, TSO, Cadeau Texel, al die andere bronnen, we gaan
digitale
hier gewoon in willen gaan. En daar is GroenLinks een duidelijke voorstander van. Maar goed, als GroenLinks daarin de enige is en de rest denkt, we willen dit eigenlijk niet weten, want we weten niet wat we hiermee aanhalen. Ja, dan hou je elkaar dus al een poosje op dit thema bezig. En GroenLinks heeft daar echt, in de afgelopen coalitie, is eigenlijk dus een grote stap gemaakt met de eerste besluiten richting juist nou grip krijgen hierop. Dus ik denk dat het een groot compliment is voor het afgelopen college, dat zij dus dit doorbroken hebben, hè, wat al jarenlang eigenlijk een soort stilstaand water is.
Ja. Ja.
Maar ik stelde me zo, hè, dus zijn die one-liners van me. Meten is weten als je maar weet wat je meet. Ja. En dat is waar ze moeten beginnen.
Ja. Exact.
Ja. Ja. Dus wij kijken erg uit naar de komst van de digitale nachtregistratie. Die
ik
er
ook
bijna is.
Ik ook.
Heb ik begrepen dus.
En ik heb besloten om geen back and breakfast te nemen, terwijl ik mega parkeerruimte heb om mijn huis.
Oh.
Nee, ik moet toch geen dronken Duits op zaterdag in huis hebben. Dan gaan we eerlijk bezig.
Nee, zou ik ook niet voor kiezen.
Oké. Okay, we stoppen hier even mee. Want anders heb ik daar ook maar een halve vraagje voor de volgende ronde. Dus,
Moppie Peter, muziek.
Doe maar even een plaatje van 1 minuut en 12 seconden.
Laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf de Wadden is dit
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Radio Texel het Politieke Café. Dit van 7 maart tot en met 16 maart van 4 tot 6 in de middag. Telkens staat er één politieke partij centraal. Wat zijn hun plannen voor Texel? Hoe kijken zij naar wonen, leefbaarheid, energie en economie op het eiland? Luister mee en stel zelf uw vragen aan de kandidaten. Tijdens de uitzending 31 21 99.
Ook dit is Radio Texel.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 5 uur.
Renate Kok met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie.